Sla je Bijbel open in Colossense 2. Vorige keer. Sorry. Helene, sorry. Ja. De kinderen die gaan met Helene mee. De kleintjes. Ja? De allerkleinste. Ja. Colossense 2. Oké. Ja, ik wacht expres op Maarten. Want het onderwerp is ook vandaag genade, jongeren en de praktijk. Dus daarom denk ik, nou, we gaan net zo lang zingen. Dan wachten we tot jullie er zijn. Want ik wil ook dat jullie erbij zijn. Het onderwerp van het Koninkrijk heb ik afgesloten. En ja, daar zit je over te denken. Dan denk je, nou, de vierde zondag van de maand zit toch al een hoop jongeren hier. Dus... Het is ook belangrijk, voor hun is het evangelie ook. En ik weet ook wel, het is Gods geest wat ons licht geeft op het woord natuurlijk. Maar ik vond het wel een interessant onderwerp. Want het kan gezegd worden, ja, de leer, alleen de leer. Maar het gaat ook om praktijk. Voor zowel de volwassenen als ook voor de jongen, voor ons allemaal. Vergeet niet, David was een jongeling. Ja? Dus het is een keuze die je maakt, of je nou oud bent of jong bent. Het draait allemaal om keuzes maken in je leven. Dus Colossense 2 vers 6 wil ik met jullie beginnen. En dan zien we staan dat Paulus zegt, gelijk gij. Nou ja, gij, wie is gij? Dat is de Colossense zijn dat. En iedereen die gelooft dat Christus voor zijn zonde is gestorven en is opgestaan, die zit in het lichaam van Christus, de gemeente. En de brief is aan de gemeente, het lichaam van Christus geschreven. Dus iedereen die in dat lichaam zit, aan die is de brief geschreven. Hij zegt ook eerst, gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Dus dan richt hij zich rechtstreeks tot de kinderen. Met andere woorden, kinderen, hoe weet je dat? Gij kinderen, dat kan je als je het leest. Nee, dat zegt hij tegen mij. Nou, gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. Ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Van genade dat we hier met elkaar zitten. Het is fijn dat we ook zo eens in de maand met z'n allen bij elkaar kunnen zitten om naar uw woord te luisteren. Om elkaar te kunnen zien en ook met elkaar te kunnen praten. En vooral natuurlijk ook naar uw woord te luisteren. Wilt u ons licht geven ook op dat woord? Ons allemaal, Vader. En dat het ons ook mag veranderen. Dat het dan mogen opgebouwd worden in onze ziel. Dat vraagt voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dus het begint met, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen en wandelt al zo in hem. Dat zijn twee dingen. Ja? God wil dat alle mensen zalig worden, dat ze gered worden en dan tot kennis van de waarheid komen. Nou, daarvoor zitten we hier bij elkaar. Maar het begint met het aannemen van Christus, dat is één. En dan zegt hij, wandelt al zo in hem. Dus dat betekent, dat zijn twee dingen. Eerst moet je hem aannemen en dan ga je er ook in wandelen. Dat is een opdracht aan ons die hij geeft. Genade, ik mag dat doen en laten wat ik wil. Ja, op zich wel. Maar het is de vraag, wil God dat ook? Nou, hier zie je het duidelijk staan. En een punt is, gelijk gij de Heere hebt aangenomen. Dus de Heere is de Heere Jezus. Je moet hem aannemen. Nou, hoe doe je dat? Wat is het aannemen? We kennen allemaal 1 Korinthe 15 namelijk aan. Waar staat het evangelie voor ons? Wat je moet aannemen? 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Laten we even naar 1 Korinthe 15 gaan. Met elkaar. Het is belangrijk dat je het weet. Ik weet zelf nog wel dat ik tegen mijn kinderen dit vers ook altijd zoveel mogelijk proberen heb erin te pompen, om het zo maar te zeggen. Dat als je s'avonds, ze liggen in bed en je doet het licht aan en dan zeg je, waar staat het, hoe je gered moet worden? Doe het licht aan en gelijk, je wordt wakker, je moet gelijk kunnen zeggen. 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Boom. En wat staat er dan? Nou, ik lees vanaf vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in welke gij ook staat. Hier is ook weer het woordje aangenomen, zie je het? Aannemen. En Paulus zegt, gelijk gij de Heere hebt aangenomen. Hier zegt hij, het evangelie hebt aangenomen. Wat is dan het evangelie, ja? Is dat de Heere? Als je verder gaat... Je ziet ook, in welk gij ook aangenomen hebt, in welke gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt. Dus door dat evangelie, je neemt het evangelie aan. Er zijn natuurlijk mensen die zegt, nou ja, je kan het niet aannemen, of geloven kan het niet, moet je gegeven worden. Hier staat duidelijk, je moet het aannemen. En dat betekent, iemand die geeft het, reikt het aan, nou jij pakt het aan, neem het aan, dan is het van jou. Nou, en dan, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij het tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb uw lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dus ten eerste van alles heeft hij aan hun verteld, dat is wat hij hier eigenlijk zegt, heb ik jullie overgegeven. Ik vraag me eigenlijk of ik dat ding aan heb staan. Ja, toch wel. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Dus dat is het evangelie en hij is begraven en opgestaan. Dus dat is wat je aan moet nemen. De Here aannemen, het is het evangelie aannemen. Dan gaan we met mij even naar Romeinen 1 vers 1. Want wat is dan het evangelie? Dat lezen we net. Maar het punt is, evangelie betekent goed nieuws. Evangelie. Als je gaat evangeliseren, ga je het goede nieuws aan de mensen brengen. Ja, het is wat anders dan een krant. Daar staat meestal geen goed nieuws in. Maar wij hebben echt goed nieuws. En het evangelie, het is een boodschap. Ja, en zoals Paulus zegt, wat ik heb verkondigd. En dat is wat je moet aannemen. En dat noemt hij het evangelie en hij noemt het de Here. Nou, hier zie je mooi staan wat het evangelie is. In Romeinen 1 vers 1. Dan zie je dat Paulus schrijft, Paulus een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods. Dus hij is door God geroepen, apart gezet en God heeft, dat weten we allemaal, in Damascus is Paulus geroepen. Op dat moment is hij apart gezet. Heeft hij een aparte bediening gekregen. Tot het evangelie van God. Dus dat is evangelie van God. Het is het goede nieuws van God. God heeft goed nieuws. En dan komen we in vers 2. Hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de heilige schriften. Dus we kunnen het in de Bijbel vinden. Het Oude Testament. Ik weet niet of iemand weet van de jongen waar je de Heer Jezus in het Oude Testament kan vinden. Hè? Huh? Ja, overal. Maar weet je, een plek waar je zegt, hey, kan ik zo aanwijzen, dat gaat duidelijk als een profetie over de Heer Jezus. He? Jesaja 53, precies. Dat gaat heel duidelijk over hem. He? En de Psalm 22, dat hij aan het kruis hangt. Er is geprofeteerd uit welke, in welke plaats hij geboren zou worden. Enzovoort. En de kruising, het is allemaal voorspeld. Dat is het goede nieuws van God. Dat is van tevoren al in de Bijbel geschreven. En dan zie je wat dat evangelie is. Kijk, vers 3. Van zijn zoon, die geboren is uit het zaad Davids naar het vlees. Zaad Davids, ja, hij is in Bethlehem geboren. Hij komt uit de zaadlijn van David, dus daarom wordt hij ook de zoon van David genoemd. Maar het gaat hier om, het goede nieuws is, het evangelie van God is zijn zoon. Dus Christus is het evangelie. Dus als je zegt, gelijk gij de Heer hebt aangenomen, je hebt het evangelie aangenomen, het gaat om de Heer Jezus Christus. En Paulus vertelt wat dat dan precies is. Namelijk, dat hij voor je zonde is gestorven en is opgestaan. En daardoor word je zalig. Nou, als je dat hebt aangenomen, dan begint dat. Christus is het evangelie. Nou, dan zie je, wij moeten hem aannemen. Maar aan de andere kant zie je ook dat hij ons dan aanneemt. Zo werkt dat. Eerst moet je Christus aannemen. En dat is natuurlijk het offer, want de Heer Jezus is op het kruis gestorven, dat is het offer, dat is het altaar in feite. Die heeft zichzelf opgeofferd, God heeft dat offer aangenomen. Dus nu is het evangelie, ja, je bent een zondaar, je hebt een redder nodig, en dat is nou die man die daar aan het kruis hing, de Zoon van God. En ja, ik heb dat offer aangenomen. Dus als jij dat offer aanneemt, Christus, dan neem ik jou aan. Nou, dat kan ik mooi zeggen. Maar in dezelfde Romeinenbrief, kijk in Romeinen 14, je ziet het ook staan. Dus zonder Christus neemt God geen mens aan. Dat is onmogelijk gewoon. Hij kon er maar één aannemen. En iedereen die hem aanneemt, neemt hij aan. Dus ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is een boodschap die zo absoluut, zo radicaal. Daar krijg je problemen mee als je dat vertelt. Want niet iedereen die zegt, ja dat komt nou. Dus er is maar één weg. Ja, er is maar één weg. Kijk, als je kijkt in Romeinen 14 vers 3. Die daar eet, verachten hem niet. Die niet eet. En die niet eet, oordeel hem niet, die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Zie, God heeft hem aangenomen. Wij zijn allemaal door God aangenomen. En heel veel mensen proberen gewoon op hun eigen manier tot God te komen en hopen ze dat hij hem aanneemt. Ja, dat je maar genoeg hoe je werken doet en dan zal God mij wel aannemen. Maar zo werkt dat dus niet. Hij heeft zijn zoon aangenomen. En je ziet het ook in 15 vers 7, kijk. Daarom, dat is mooi, ook in verband met ons onderling zo, wij zitten hier met elkaar en zeker als je op regelmatige basis met elkaar omgaat, dan ga je elkaar beter leren kennen. Dan zie je natuurlijk ook de minder leuke dingen of vriendjes die jij minder leuk vindt. Dus ik heb wel eens een hele goede uitspraak gehoord van iemand, een voorganger uit Amerika. Dat is net zoals met, je hebt verkering, je leert elkaar een beetje kennen, dat is leuk. Maar wij zeiden vroeger al, nou gaan we eens op vakantie met elkaar, dan leer je elkaar echt goed kennen, ja? Dus dan is het allemaal mooi, maar hoe heet dat? Liefde maakt blind en het huwelijk opent de ogen. Ja? Dat vond ik zelf een hele goeie. Degenen die getrouwd zijn begrijpen dat. Ja? Omdat je gaat natuurlijk heel intensief met elkaar om. En dan ga je natuurlijk, ja, dan ga je steeds weer beter leren kennen. En dan moet je ook elkaar leren accepteren. Misschien de dingen die jij wat minder leuk vindt. Nou, God heeft ons dus aangenomen. Want kijk, zie je staan, neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot heerlijkheid God ziet, God heeft ons aangenomen, Christus heeft ons aangenomen. En dat kan alleen op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Nou, als je dat gedaan hebt, zegt Paulus, kijk met mij in 1 Korinthe 6, 1 Korinthe 6, als ik ben aangenomen door hem, dus als je zegt, tot nu volg ik het allemaal. Ben ik het ermee eens? Ik geloof wat er staat. Ja, heeft consequenties. Ja. Je kunt het allemaal mooi weten. Allemaal ja knikken. Ja, dat is zo. En dan kan met de boodschap ook. Hè. Iedereen, we kunnen allemaal de boodschap goed weten. Maar weten is niet genoeg. Daar begint het wel mee. Maar het gaat om kennis die zich omzet in een praktijk in ons leven. Ja. Dat je daar wat mee doet. Daar gaat het om. Je gaat ook niet naar school om er niks mee te doen. Als je meubelmakerij gaat leren, dan is de bedoeling dat je daar wat mee gaat doen in je leven. Maar dat is met dit ook zo. Het moet ons veranderen, versterken, bekrachtigen. Dus kijk, dus hij heeft ons aangenomen. Dus ik heb eerst Christus aangenomen. God heeft mij aangenomen. Op dat moment komt de Heilige Geest in mij wonen. Word ik gedoopt in het lichaam van Christus. Maar dan is er nog iets. Want 1 Korinthe 6 vers 19 en 20... Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is? Dus ik ben de woonplaats van de Heilige Geest, van God. Die woont in mij. Dus hier allemaal, je ziet het niet. En als je goed over nadenkt, dit is toch bijzonder. De schepper van de hemel en aarde die dit allemaal gemaakt heeft, die woont in mij. Ik ellendige zondaar, ik ellendeling. Ja? Die woont in mij. Dat is onvoorstelbaar gewoon. God is nog nooit zo dicht bij de mensen geweest als in deze tijd. Israël moest naar de tempel toe. Ja, dan moesten ze daar offers, maar zo'n persoonlijke relatie als wij hebben, die hadden ze toen niet hoor. Dat is heel bijzonder. We hebben een hele intense, innige relatie, want dichter bij mij kan die gewoon niet komen. Je hoort al eens mensen zeggen, ja, ik bid en de hemel is van koper en ik heb het gevoel niet dat die ver weg is. Nou, met dit evangelie is onmogelijk dat je dat zegt. Hij kan niet ver weg zijn, dichterbij als nu, kan die gewoon niet zijn. Je bent een één met een, hij woont in jou, je bent de tempel. Israël moest naar Jeruzalem 3 keer per jaar. Wij dragen hem altijd met ons mee, altijd. Nou, dat moet je maar eens over nadenken. Alles waar je heen gaat, alles wat je ziet, alles wat je doet, de Heere is overal, gaat hij met je mee. Nou, tempel van de Heilige Geest, vers 19, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Dus met andere woorden, ik heb hem aangenomen, God heeft mij aangenomen, ik ben in het lichaam van Christus, maar ik ben niet meer van mezelf. Want als hij mij heeft aangenomen, van wie ben ik dan? Als ik iets aan jou geef, en jij pakt het aan, dan is het van jou. Je hebt het aangenomen. Dus nu, God heeft mij aangenomen. Van wie ben ik nou? Ik ben van hem. Ik ben niet meer van mezelf. Gij zijt duur gekocht. Wat was de prijs? waarmee ik gekocht ben? Het bloed. Het heeft zijn leven gekost. Dus genade, het is voor iedereen. Maar het is niet goedkoop geweest, ja? Het heeft het leven van zijn zoon gekost. En daarom zegt hij, het is duur gekocht. Maar je bent wel gekocht, dus als je iets koopt, is het van jou. Met andere woorden, jij bent gekocht. Je bent het eigendom nu van een ander. En dan zie je heel mooi daar ook staan, dat brengt dus wat met zich mee. Verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Dus zie je, het lichaam is van God. Hij heeft mij aangenomen, ik ben van hem. En daarom, verheerlijk hem dan ook. Wat is verheerlijken? Hoe ga je naar God verheerlijken? Nou, het woordje eer zit daarin. Verheerlijk hem. Eer hem. Nou, hoe ga je dat doen? Door helemaal mooie liederen zingen. Dat heeft gewoon te maken, hij woont in jouw lichaam. En hoe leef jij je leven? Is dat tot eer van hem of tot oneer van hem? Is dat tot heerlijk hem, verheerlijking van hem of is het tegenovergestelde? Dat kan. Dat kan zonder meer. Wij christenen, gelovigen kunnen het doen. Je ziet dat lichaam en uw geest die zijn van hem. Kijk, als je kijkt in het volgende hoofdstuk, 7 vers 23, dan staat het ook. Gij zijt duur gekocht. Zie, je bent gekocht. Word geen dienstknechten van mensen. Word, staat er. Word geen dienst. En waarom niet? Omdat ik ben officieel, ben ik van hem. Ik ben door hem gekocht en betaald. Dus officieel ben ik ook zijn dienstknecht. Ja? Dat ik doe wat hij wil, want hij is mijn Heer. We zeggen toch ook de Heer Jezus. Hij is toch mijn Heer en mijn Heiland. Dus als hij jouw Heer is, dan moet je ook doen wat je Heer wil. Want je bent niet meer van jezelf, je bent van hem. Dus juist daarom verheerlijk hem dan in uw lichaam. Dus met ons lichaam, dat wil zeggen niet alleen dat je jezelf een beetje goed verzorgt. Ja, maar dat je je lichaam in dienst stelt van hem. En ik weet heus wel, als je getrouwd bent en je hebt een gezinnetje en je gaat allemaal. Maar als je nog jong bent en dan ben je alles nog ontdekken, het hele leven heb je nog voor je. Dan, dan is dat niet altijd even makkelijk natuurlijk. Zeker in deze tijd niet waar alles mogelijk is. Ja. Nou, dus dat is punt 1. Gelijk gij de Heer hebt aangenomen. Je hebt hem aangenomen, ik ben in hem. Hij heeft mij aangenomen, hij heeft mij gekocht, ik ben van hem. En nou zegt hij, word geen dienstknecht van mensen. Want je bent nu mijn dienstknecht. Dat is wat hij zegt. En dan zegt Paulus in Colossense, als we teruggaan. Colossense. Wat zei hij daar? Het tweede punt. Wandelt alzo in hem. Zie je? Wandelt alzo in hem. Dus ik heb hem aangenomen, ik ben van hem. Hij zegt, wandelt alzo in hem. Op dezelfde manier in hem. Zoals Christus gelopen heeft, wandelt zo in hem. Hoezo in hem? Wat is nou in hem? Nou, de Bijbel leert dat als je in Christus gedoopt bent, dat zegt hij in Galaten, dan heb jij Christus aangedaan. Nou, ik heb mijn jasje aan, ik heb het jasje aangedaan. Dus mijn lichaam zit in dat jasje. Dus ik heb Christus aangedaan door het geloof. Dat betekent, dat jas is Christus, ik heb geloofd en nu ben ik in hem. Mijn leven is met Christus verborgen in hem. Ik heb hem aangedaan, ja? Dus ik ben in Christus. En nu ook gaan wandelen, ook in Christus. Wat bedoelt je nou helemaal precies mee? Nou, verheerlijkt hem in uw lichaam. Brengt hem de eer. Wandelt zoals God het wil, in Christus. En dat is dus niet meer, als je zegt, word geen dienstknechten van mensen, want ik ben nu van hem. Als je de Heer hebt aangenomen, er is een tijd voordat je de Heer aannam en een tijd die daarna komt. Ja? En Paulus zegt dan, kijk met mij even in Efeze 4. Efeze 4. Vers 17. Er is dan iets veranderd in jou, ja? Het ene moment ben je niet van hem. En het andere moment heb je de Heer aangenomen en dan ben je zijn eigendom. Dus er is iets veranderd in jou. Je bent namelijk een ander mens in Gods ogen. En dan zegt hij in 4 vers 17 tegen de Efeze, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, kijk, dat gij niet meer niet meer. Wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Dus andere heidenen, je hebt heidenen die geloven en je hebt heidenen die niet geloven. Je hebt heidenen die in Christus zijn en je hebt heidenen die niet in Christus zijn. Wij zijn allemaal heidenen in Christus. En als hij zegt, hij roept ons dan op, wandelt niet meer als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Dus dat is niet de wandel in Christus. Iemand die in Christus is, Paulus zegt, wandelt in Christus. Maar het is een keuze die je maakt. Je kan in Christus wandelen, maar je kan ook nog steeds wandelen in je ijdelheid van je gemoed. Dat betekent, het ijdel is leeg. Jouw denken is nog, kijk, al toen ik de Heer leerde kennen, toen hij in mijn leven kwam, dat ik gelovig werd, op een moment, op een ander moment ben je opeens gered, ja. Maar ja, mijn denken en alles was natuurlijk niet in één klap ploep veranderd. Mijn wandel, mijn leven, dat was niet gelijk veranderd. Dat ging op een gegeven moment steeds meer. Hoe kwam dat? Omdat mijn denken van mijn oude leventje, zeg maar, dat moest veranderd worden. En dat kwam maar op één manier. Dat kwam door, komt door het woord. Je kan ook, de een komt op deze manier tot geloof en de ander op die manier. Uiteindelijk, kijk, ik wist van mezelf heel duidelijk, ik ben een zondaar, ik sta stil voor God, ik ga verloren. Klaar, pat, boom, over. Hoe kom ik daar? Ja, ik dacht, ja, het is open, het gaat gewoon niet meer. Ik kan mezelf niet veranderen. Ja, ik wist echt dat ik een zondaar was. Een ander, die weet het helemaal niet meer. Die zegt, Heer, u moet het in me doen. En die geeft zichzelf over aan hem. Alles wat u zegt, ik zal het doen. Ja? En dan gaat hij de Bijbel lezen. En ik begreep ook pas later echt heel goed van, hey, het kruis, dat is wel het bewijs van zijn liefde. Want hij is gestorven voor een zondaar. Dat is toch echt de ware liefde. Toen ik mijzelf aan hem overgaf, besefte ik dat nog niet zo. Dat is later gekomen. Hoe kwam dat? Omdat ik dat in het woord las. Want uit mezelf, voordat je de geest hebt, begrijp je dat gewoon niet. Dus dat merk je ook als je met anderen, met vrienden praat, die niet geloven of zo. Ga je vertellen over de Bijbel, maar je kan niet veel dingen vertellen, want ze begrijpen het niet. Eén ding moeten ze weten, dat ze een zondaar zijn, dat weten ze. En dat is ook de taak die wij als gelovigen aan de ongelovigen hebben, hoe ze gered moeten worden. Dat is wat ze begrijpen. Maar voor de rest begrijpen ze dit niet. Dat komt omdat ze zijn, hun gemoed is nog leeg. Daar zit Gods geest niet in. En kijk, verduisterd in het verstand, dus dat wil zeggen, het is donker, geestelijk, dingen van de Bijbel zullen ze niet begrijpen. Het verstand is duister. Nou, het verstand is datgene waarmee je dingen begrijpt. Dus waarom begrijpen ze het niet? Omdat het verstand is donker. Waarom zie je niet? Als alles donker is, zie je niks. Dus als het verstand ook donker is, zit niet het licht van Gods woord in, begrijp je de dingen van Gods woord niet. Daar heb je Gods geest voor nodig. Nou, dan zie je vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding hun harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Nou, gieriglijk bedrijven, dat wil zeggen onverzadigbaar. Er is nooit genoeg. Nou, zeker met de jongeren in deze wereld, je kan toch bijna alles, ik wil alles hebben toch? Nee, ik wil een smartphone, ik wil onbeperkt kunnen internetten, ik wil alles op Facebook kunnen, ik wil alle films kunnen downloaden, ik wil alle spelletjes, ik wil het allemaal gewoon via internet binnen kunnen halen. En ik wil uitgaan, ik wil alles. En heb je het? En is het nog niet genoeg? Er moet altijd toch weer extra. Zo, toen komt er weer een mooiere, iets mooiere, en dan moet ik die weer hebben. Is dat niet goed dan? Jawel. Dat is hele rijke mensen. Zijn ze miljonair? Moet toch 2 miljoen worden als het kan. En hebben ze 2 miljoen, dan zeg je, is het niet genoeg dan? Nee, het is nooit genoeg. De zondige natuur is nooit verzadigd. Dat is het punt. Die wil altijd meer. Want je hebt geen rust, geen vrede. En men denkt, door meer te krijgen, heb ik het en dan krijg ik rust. Hebben ze het niet, dus wil je nog meer. En dan hebben ze alles en dan gaan ze soms heel raar gedrag vertonen. Want er blijkt nog steeds geen rust en vrede. Nee, dat krijg je alleen door Christus als hij in je hart komt wonen. Dus, en dan zegt hij tegen de Efezen, wacht eventjes, gij hebt Christus al zo niet geleerd. Door wie? Door Paulus, want die heeft aan hun verteld over Christus. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, zie je het? Dus je moet horen en leren over de Heer Jezus. En dan zal je zien, dan gaat ook de boel veranderen. Het gaat niet vanzelf. En de Bijbel lezen, dat vinden we dat vindt bijna iedereen moeilijk volgens mij. Dat je echt elke dag even voor gaat zitten om de Bijbel te lezen. En dan komt die zondige natuur. Ja, daar heb ik nou geen tijd voor. Ik moet dit doen. Ik heb altijd andere dingen te doen. Ja? Er komt dus verzet. Ja, dat is die zondige natuur. En toch Paulus zegt, je moet door hem gehoord. Je moet hem horen, dat wil zeggen gehoorzamen. En door hem geleerd. Dus je leert van Christus door de brief van Paulus te lezen. Gelijk de waarheid in Jezus is. Kijk, en dan staat er, vers 22. Te weten dat gij zoudt afleggen de aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Oké, de nieuwe mens aandoen. Nou, dat is dat jasje weer, ja? Ik ben in Christus. Ik ben in Christus. Dat is onomstotelijk vast. Dat kan nooit meer veranderen. Maar elke dag, dit jasje heb ik vanochtend aangetrokken. Ik stond op uit bed en ik heb me aangekleed. En ik doe mijn jasje aan. Ben ik nou een ander Jan Stelma? Nee, ik was al Jan Stelma toen ik in mijn pyjama liep, ja. Dus ik ben in Christus, hoe ik loop, ik ben altijd in Christus. Maar toch, elke dag, zegt hij, je moet Christus de nieuwe mens aandoen. Elke dag moet ik dat jasje weer aandoen. Ja? De een begint met Bijbel lezen of die zal bidden dat hij de dag begint. Zijn denken is gericht op de Heer. Wat wil de Heer dat ik doe? In de situaties waarin ik kom. Dat is een keuze die je maakt, ja? En dat je vernieuwd wordt, vers 23, in de geest uws gemoeds. Daar zit de vernieuwing. In je denken zit. De heidenen, in vers 27, die wandelden in de ijdelheid van hun gemoed, dus hun gemoed, waar ze mee bezig zijn, waar ze over denken, dat is leeg. Ze doen gewoon, wat zeggen wij wel eens? Doe wat je hartje begeert, 4 vers 17. Je doet wat je hartje begeert. Ja, nou dan weet je het, hè. Als ik alles ga doen wat mijn hart begeert, mijn zondige hart, dat zal niet altijd in overeenstemming met de Bijbel zijn. Maar nu zegt hij vers 23, en daarom niet meer wandelen zoals de ongelovige heidenen, maar dat je laat vernieuwen in de geest van je gemoed. Dus een vernieuwing is nodig in mijn denken en dat komt door het woord van God. Dus je hebt het woord van God absoluut nodig om... Wees dat je bent zijn eigendom. Ja? Dat je ook gaat wandelen als een dienstknecht van hem. En wordt geen dienstknecht van mensen. Want ik kijk om me heen, dan word ik anders. Dan ben ik, dan hoor ik niet meer bij de groep. Ja, die gedragen zich anders, kleden zich anders. Noem het allemaal maar op, ja. Dat is, in Christus is anders als in Adam. Ja, dat is gewoon zo. Nou, als we kijken... Ja, hoe ga ik me dan laten veranderen? Ja? Kijk met mij even in Colossenzen 1 vers 9 en 10. Colossenzen 1 vers 9 en 10. Die tekst lees ik vaak, maar het is zo'n belangrijk tekst voor ons. Waarom ook wij allemaal, oud en jong, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Zie je, daar heb je dat verstand weer. Niet meer dat verduisterde verstand van een ongelovige. Maar nou zegt hij, laat je vullen met Gods woord, lees het. Hè, en luister nu, maar lees het ook vooral. Het zijn niet mijn woorden, ik geef alleen een beetje uitleg over teksten. Maar het is de tekst, die gaat jou sterken, niet wat ik zeg. Kan alleen je denken een beetje helpen. Richting te geven, om het daar een beetje bij te helpen. Voor de rest, het woord is het wat het in jou doet. Dus dat zegt, word vol met de kennis van zijn wil. Dus inderdaad, kennis is belangrijk. En dan in die wijsheid en het geestelijk verstand. Dus alles, nu krijg ik verstand. Ja, nu ga ik de Bijbel begrijpen. Verstand wordt geestelijk. Het is niet meer duister, maar er is licht van Gods woord in. Nou, en dan, vers 10, daar zie je het. Opdat gij moogt wandelen, waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vruchtdragende en wassende, in de kennis van God. Zie je, daar heb je het weer. Wandelt in hem. Gelijk gij de Heere hebt aangenomen, wandelt in hem. Dat komt niet uit de lucht vallen, dat gaat samen met Gods woord. Je gaat het gewoon lezen, en dan gaat het in je werken. Het is een keuze die je moet maken. En dan word je, moet je vervuld zijn met de kennis van zijn wil. Wat is de kennis van zijn wil?
Ja.
Wie weet dat? Wat wil de Heer, ja? Nou, we hebben het algemene plan van de hemel en de aarde. Maar wat wil hij nou in de situaties waarin ik kom? Als jongere, als oudere. Dan hebben we kennis van zijn wil nodig. En dan maak jij, samen met het woord maak jij de keus. Zie je, en dan opdat gij moogt wandelen. Dat is het. Zie je, voordat je dus in hem gaat wandelen, moet je kennis in zijn wil hebben. En dan wordt je verstand, wordt ook geestelijk. En dan gaat het in, dan wordt jouw denken, gaat in overeenstemming zijn met het woord van God. Kijk in Titus. Kijk, je kan, weet je, ieder gelovige, en een ongelovige heeft een geweten. Dat zegt ook wat fout en goed is. Ja? Dat we niet mogen stelen, dat weet iedereen. Dat weet hij zonder de Bijbel ook. En dat je niet mag moorden, dat heeft ze geweten. God heeft een geweten in de mensen gegeven. Alleen het geweten, dat hebben we gezien voor de zondvloed, wat dat heeft gebracht. Mensen luisteren niet naar hun geweten, maar naar hun zondige natuur. Dus het was wet chaos, anarchie, overal. En toen kwam de wet erbij. Om bij de mens te laten zien. Ja, dus je had een geweten, dat zit hier. De morele dingen. En dan krijg je nog de wet. En dat laat dan zien dat je het niet kan. Dan heb je, je hebt een verlosser nodig. Bij ons, ja. Hoe kan ik nou die zondige natuur de baas? We weten ook dat we niet mogen stelen. We weten ook dat we geen overspel mogen plegen en dat soort dingen. En toch, die zondige natuur heb ik. Die raak ik niet kwijt. Die heb ik nog steeds. Al ben ik een kind van God. Die heb ik nog steeds. En die is heel sterk. Die is heel sterk. Nou, als wij dan de wet gaan gebruiken, die zegt zo, jij mag dit niet, je mag dat niet, want dat hoor je natuurlijk wel eens vaak. Je moet dit niet doen. Wij zaten een keer op een christelijke camping en toen was het, de housemuziek was toen, dat hoor ik nooit meer. Bestaat dat eigenlijk nog, housemuziek? Nee? Oké. Okay. Maar goed, dat was toen ook in en toen, en dat was met de jongeren. Dat was, nou, toen op een gegeven moment, wij hadden iemand die stond naast ons op de camping en die preekt ook in evangelische gemeentes. En daar die ging gelijk aanpakken. Dus ging gelijk een avond organiseren. Want over de housemuziek. En toen ging hij helemaal uitleggen van ja, want dan gaat je hart op dezelfde ritme en bla bla bla. Dit en dat. Een heel verhaal. Dus jullie, wij geloven, horen het niet daar naar mee te doen. Er werd gewoon een wet opgelegd. Weet je wel? Nou, ik weet zeker, daarna gingen ze nog steeds gewoon naar housemuziek. Ja? Dus dat werkt gewoon niet. Want de wet, dat gaat juist. Bij ons de zonde, die gaat dan juist toenemen. Het is de genade die het moet doen. Eerst moeten de mensen geleerd worden. Hé, ik ben volmaakt in Christus. Ik ben ook een nieuw persoon. Ja? En Paulus zegt, hé, ga nou die oude mens nou niet proberen te veranderen. Want dat gaat niet lukken. Maar ga nou in Christus wandelen, in je nieuwe identiteit. Moet je eerst weten, wie ben ik in Christus? Nou, gisteren was er een stukje. De laatste tijd kijk ik nog wel eens, dan zitten we te eten en dan. Van de EO heb je zo'n programma. En nu was er een onderzoek over de hel. Voor de zoveelste keer geloof ik. Nou, dat weet je al. Steeds minder mensen geloven natuurlijk in de hel. Niemand vindt het leuk om over de hel te praten. Dus bij de christenenwereld, in de protestantenwereld, dan gaf je 7%. En de evangelische scoorde nog het hoogst. Dat die bestond en dat het ook voor eeuwig was. Maar het kalf steeds meer af. Steeds meer. En dan zie je heel de menselijke gedachten. Interviews. Allemaal voorstanders, tegenstanders. Maar er is niet één tekst genoemd. Niet één. Allemaal van hun menselijke gevoelens. Ja, daar willen we niet aan. Daar willen we niet aan, hoor. En dat is. En dan. Maar de Bijbel moet het antwoord geven, ja? Dus ook voor ons. Als je kijkt in Titus 2, vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Kijk, en onderwijst ons. Zie je? De genade is verschenen. Dus wat onderwijst ons nu? Wat leert ons nu? Wat wel en goed en niet, wat we niet moeten doen? Dat is de zaligmakende genade. En dat lees je in de brief van Paulus. Dus Titus 2 vers 12. De genade onderwijst ons. Dus als ik wil weten wat de Heer wil, wandelt al zo in hem. Zou ik zeggen, ga dan lezen bij de brieven die over de genade gaan. Dat is apostel Paulus. Maar kijk, hij onderwijst ons dat wij, en dat komt het, de goddeloosheid, de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Oh ja, ik zat net te denken, waarom zei ik dat nou? Moet die hel? Ik was het even kwijt. Maar dan hoor je ook, ja, wanneer ga je naar de hel? Ja, als je christen, ja, dat wordt dan als dreigement gebruikt. Want ja, dan zijn de mensen, de ene keer zitten ze erin, de andere keer zitten ze er niet in. En de ander zei weer van ja, nee, dat is wel goed, want dan blijft de christen toch, dan weet hij gewoon, nou, houdt hem dan op het spoor, weet je wel. Maar daar deugt allemaal niks van. Want er niet één die zei van, Christus, wacht even, ik ben volmaakt in hem. Er was niet één die praatte vanuit het feit dat hij wist, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Ik, niets en niemand kan mij scheiden van Christus Jezus onze Heer. Ik ben volmaakt in hem en ik ben gezet in de hemelse gewesten. Daar ben ik, mijn positie vast en zeker, niemand die ertussen kan komen. Niet eentje. Het was allemaal eigenlijk nog, nou ja, je kan er nog bij wijze van spreken ook nog inkomen als gelovige. Ja? Dus dan krijg je een heel ander denken, wat totaal niet spoort, wat niet klopt. En de genade, die onderwijst ons wel. Kijk, de goddeloosheid, wereldse begeerlijkheden, verzaken, dat je daarvan afkeert. De wereldse begeerlijkheden, nou dat weet je, kijk maar om je heen. En de wereldse begeerlijkheden om je heen, onze zondige natuur, ja, die wil daarmee samen gaan. Dus we zeggen als de wereld trekt, maar het is niet zo, onze zondige natuur trekt naar de wereld. En hoe los je het op? Dat is door het woord, de inwendige mens, jou te laten vernieuwen, je denken. Want het zit allemaal hier. Hier vindt de veldslag plaats, in je hoofd, tussen die twee oren. Daar begint je denken. Je denken moet veranderd worden. En rigoureus iets verbieden, oké, je kan een keuze maken, maar het woord geeft jou de kracht. Matiglijk, rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus je hebt de genade nodig. En dat zijn de brieven van Paulus. En wat is matiglijk? Nou, dat betekent matig leven. Als je alles wil hebben, dat is onbeheerst. Ja? Dan heb je jezelf onder controle. Je kan jezelf beheersen. Dat is matiglijk. En rechtvaardiglijk, dat heeft te maken met de mensen om je heen. Rechtvaardig leven. En godzaliglijk, dat is zalig voor God. Dus dat is zoals God het wil. Dus ja, we hebben te maken met de juiste keuzes te maken. En dan is de wandel is gewoon belangrijk. Voor ons allemaal. Ja, ik ben vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil. Want ik ben gekocht en betaald. En ik weet, ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Dus ja joh, wie kan mij wat maken? Ja, dat is wel eens, dat je wel eens denkt, ik mag het eigenlijk zo niet zeggen. Maar je denkt wel eens, ja, het is eigenlijk een nadeel van de genade eigenlijk. Want iedereen, dat kan heel letterlijk opgevat worden. En dan is het een oorzaak van het vlees, ja. Dus, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. God heeft ons een vrije wil gegeven. En dat is het grootste goed wat je hebt, ja. Maar het heeft ook verantwoordelijkheid, maar je hebt wel een vrije wil. Je mag zelf kiezen. Dat is wat je doet. Maar één ding is zeker, God kent mij beter dan dat ik mezelf ken. God weet ook beter van mij wat goed is. En vaak, dat is met ouders ook zo, hè, met kinderen. Kinderen denken vaak dat ze het beter weten dan de ouders. Maar ouders weten vaak beter dan de kinderen wat goed voor ze is. En als ze dan daarna gehoorzamen, ja, dat is ten goede van hen. Hè? Daarom zegt hij ook dat gij een lang leven hebt op aarde. Ouders, wees uw kinderen, wees uw ouders ongehoorzaam. Ik zei het bijna andersom. Ja? Opdat gij lang leeft op deze aarde. Dat is met God ook zo. Hij weet veel beter wat goed voor ons is. Wij zijn in Christus, wandel in hem. En als hij niet, kijk, als je kijkt in Titus 2 vers 5. En spreekt hij over de jonge vrouw in vers 4. En dan in vers 5 zie je dat ze moeten matig zijn, kuis zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen man onderdanig te zijn. Kijk, jouw gedrag heeft te maken of Gods woord gelasterd wordt of niet. Opdat het woord Gods niet gelasterd wordt. Nou, dat is dus het tegenovergestelde van verheerlijken. Wij lazen net in 1 Korinther 6. Hè? Dat je, verheerlijkt God, ja. Daar zit het woordje eer in. Dat je tot eer van hem leeft. Het tegenovergestelde is dat je tot lastering van hem leeft. Dus dan beschaam je de naam van God. Dat is een belangrijk punt. Ik ben van hem. Dus je ziet het, mijn wandel is toch belangrijk. Voor God. Want de Bijbel is in het geding, zijn naam is in het geding. Plus degene die jij vertegenwoordigt. Je vertegenwoordigt Christus, maar je maakt ook nog deel uit van broeders en zusters. Dan kijk je vooral, kijk in vers 8. Het wordt gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daar tegen is, en die zijn er, die zijn tegen de gezonde leer, niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Dus ja, als ik me misdraag, ja, dan is het, kijk, oh ja, die komen uit de Genade Bijbelgemeente in Harningsveld, dus dat is die bij elkaar komen daar. Of dat is, die komt uit de gemeente in Sassenheim. Die gedraagt zich sowieso. Dat is, nou, een mooie boel is dat daar. Zie je, dus het heeft gelijk ook een werking. Poep! Bestempel gekregen, dan krijgen we allemaal dat stempel. Dus dat, zo werkt dat. Dat is net zoals bijvoorbeeld, dat een zoon, die zich ook misdraagt. En dan zegt ze, oh, dat is die van Stelma. Ja? Maar gelijk de oudste, dat is die van familie Stelma, van Jan Stelma. Worden gelijk op aangekeken. Ja, zo werkt dat. En dat is met dit precies hetzelfde. Dus we wandelen als gelovigen, wandelt in hem, zie je wat dat allemaal betekent. He, tot eer van hem, of tot lastering van hem. Ja? Of dat men kwaads over ons gaat vertellen. Ja, dat moet ook gebeuren. Dus de wandel is belangrijk. En Peter zegt ook. Even kijken, dan gaan we gauw naar 1 Peter. De juiste keuze, 2 Korinthe 6 vers 14. Ik moet ook keuzes maken hier, anders wordt het te lang. 2 Korinthe 6 vers 14. Keuzes maken, ja, dat is belangrijk. En dit wordt vaak betrokken op of je met een gelovige, of dat je niet met een ongelovige jongen of meisje een relatie moet aangaan. En oké, dat is ook natuurlijk zo. Dat is een ongelijk juk. Want je weet, nou, ik zal hem even lezen. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Zie je, dat jij wordt een gerechtig iemand genoemd. Iemand die niet gelooft, wordt ongerechtig genoemd. Zo ziet God ons. Heilig en rechtvaardig. Dus als een rechtvaardig iemand onrechtvaardig gaat leven, dan ga je eigenlijk tegen je eigen natuur in. Want je bent in Gods ogen rechtvaardig. Dus ga niet als een onrechtvaardige leven, als een ongelovige. Maar kijk, zie je, daarom zal het ook nooit goed gaan. Dus dat betekent, hier spreekt hij over in verband met, nou, er zijn mensen die het woord en waarheid recht snijden. Ga niet een relatie aan met iemand die het woord en waarheid niet recht snijdt. Dat gaat niet werken. Er zijn sommigen in de gemeente die kunnen daarvan getuigen dat dat niet gaat werken. Ik hoorde van de week ook hier in Sassenheim gaan ze met de kerken. Hebben ze dan soms een dienst in het park. Nou, als ik uitgenodigd zou zijn, dan zou ik ook niet gaan. Maar ze gingen pas ook naar de gevangenis hier. Met een aantal kerken, katholiek, gereformeerd, hervormd, alles bij elkaar. Dat kan dus. Vroeger was het onmogelijk. Dus zo vervlakt is dat al. Nu gaan ze in de gevangenis, gaan ze wat doen. Dan denk je, hé, zou dat eigenlijk ook wel, wat van ons zijn. Ik ben ook wel eens door iemand gebeld die met een aantal voorgangers in de hele streek wat wilde gaan doen. Maar toen ging ik even met ze praten. Het was gelijk al, oh wacht, dat gaat niet samen. Dat gaat gewoon niet. En dat in onze relaties is dat ook zo. Dus ook als je nog die keuze moet maken, trek geen ander juk aan met ongelovigen. Maar iemand die het woord niet, dus dat betekent sowieso, let op, en sommigen hebben ook die ervaring en maken de keuzes van, nee, dit werkt niet met een ongelovige. Maar iemand die het woord en waarheid niet recht snijdt, is ook een ongelovige. Ik bedoel niet zijn redding. Die gelooft niet dat Paulus onze apostel is. Die gelooft niet dat Paulus de enige apostel in deze bedenkende genade van ons is. En je weet zelf, dan heb je twee werelden. En ik weet zeker, het is net zo erg, eigenlijk is het nog erger, als dat je met een ongelovige een relatie aangaat. Want iemand die het woord en waarheid niet recht snijdt, die Paulus niet wil volgen, en alhoewel, zal nooit dat worden. Dat gaat nooit gebeuren. Kijk, met een ongelovige, weet je, ja, die begrijpt het niet. Maar als je dan een broeder of een zuster in een relatie hebt, En die wil Paulus niet volgen. Ja, dat is helemaal erg natuurlijk. Want je bent broeders of zusters van elkaar. Dus Paulus zegt, trek geen ander juk aan. Zoals in het Oude Testament zie je ook. Dan zegt hij, laat niet een os met een ezel samen de kar trekken of de ploeg trekken. Dat is een ongelijk juk. Het zijn twee verschillende dieren. En dat gaat gewoon niet werken. Daar kan je niet mee ploegen. Als je de gouden koets van de koningin ziet, kan je ook geen span paarden met kamelen door elkaar heen doen. Dat gaat niet werken. Ja? Maar zo is het exact met een ander juk met ongelovigen. Dus dat zijn keuzes. Als je die keuze nog kan maken, is heel belangrijk wat Paulus hier zegt. Dus ik wil even met jullie naar Romeinen 12 vers 1 en 2. Het is eigenlijk een beetje wat Titus ook zegt, maar dan zegt hij, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk offer aan de welke uw vredelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd, daar heb je het weer, door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagende en volmaakte wil van God is. God heeft een wil, die is goed, die is welbehagend, die is aangenaam voor ons en die is volmaakt. En wordt veranderd in de vernieuwing van je gemoed. Zie je dat je moet vernieuwd worden. Dat gemoed, dat denken van mij, als je nagaat, die Bijbel, als ik die dichtlaat, wat beïnvloedt mij in mijn dagelijks leven? Alles wat er op me afkomt. De krant, ja, goed nieuws is geen nieuws. Hè? Slecht nieuws, dat is nieuws. Ja? Op de televisie, alles wat, wat je ziet, je durft bijna niet meer te zippen. Ja? Omdat je dan denkt, hé, hey, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Dit hoor ik niet te zien. Het is bijna, dus als je niet uitkijkt, als je het heel vaak hoort, ga je er ook aan wennen. En dat woord houdt het tegen. Want ik hoorde van de week, dat was met politiek dan, D66 gaat nu weer proberen de gekozen burgemeester. Maar denk je, ja, wat heeft dat dan mee te maken? Nou weet je, dat is niet de eerste keer, dat is inmiddels geloof ik de derde keer. Maar let op, als we doorgaan, gebeurt het. Want dat hebben we met euthanasie ook gezien. Was totaal verboden. Verboden. Dan gaat het opeens probeert men een keer. Nee, dat gaan we niet doen. Na een tijdje probeert het weer. En weet je, nou kijk in het land hoe het is nu. Homohuwelijk was toch uitgesloten. Blijven proberen en het gaat gebeuren. En nu lees je in de krant constant, ja, Robert M. en zijn man. Of die en haar vrouw. En je hoort het op televisie. En voor je het weet, hoor je het helemaal niet meer. Dan ga je het ook zeggen. Zo werkt dat gewoon. Dus wij worden constant, worden wij gehersenspoeld. De enige manier om dat tegen te gaan is door Gods woord. Dus nogmaals, ik zeg voor de jongeren en ook de ouderen, dat woord is zo belangrijk. Dat is de enige manier om niet wereldgelijkvormig te zijn. Dat wil zeggen dat we helemaal opgaan in wat de wereld ons biedt. En Satan zit daarachter, die probeert ons allemaal te hersenspoelen. Zodat wij op een gegeven moment net zoals de wereld gaan denken. In plaats van, nee, schijn als een licht in deze wereld. Ja, inderdaad, ik zeg nee en dan ga ik wel opvallen. Want je kan het bijna niet meer zeggen natuurlijk, hè? Want je moet alles goed vinden. Nou, ik wil nog twee teksten met jullie. Dat is 1 Korinthe 5 vers 9. Kijk, wij zijn natuurlijk ook geen emisch. We zijn geen secte. Ja, secte in de goede zin. Secte als je zegt, ja, ik ben van de secte, ja. Dat is een bepaalde stroming. Ja, ik ben van de stroming van Paulus. Dus daar wil ik wel bij horen hoor. Maar we zijn niet mensen die zich helemaal afsluiten van de wereld. Zoals monniken, die gingen allemaal tussen muren zitten. Nou, je wil niet weten wat er allemaal gebeurd is achter die vier muren. Ja, toen de tijd. 1 Korinthe 5. Paulus zegt, ik heb u, vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zou vermengen met de hoereerders. Doch niet geheel met de hoereerders deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars, want anders zoudt gij uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen. Zie je? Ik bedoel, ik kan, anders zou ik uit de wereld, dus totaal afzondering, nee, ik leef in een zondige wereld. Is leven in een zondige wereld een zonde? Nee. Helemaal niet. Maar vermengen, met die zonde is wel. Dat je met de zonde mee gaat doen. Dan wordt het zonde. Het is bijna tegenwoordig heel moeilijk, maar ja, als een mooie vrouw voorbij loopt, ja, die loopt voorbij. Dat is toch voor mij geen zonde. Pas als ik eenmaal ga begeren, daarop inga, met mijn denken en alles, dan is het zonde. Maar niet als daar een vrouw voorbij loopt rond. Ja, ja. Daar in die wereld leef ik. Het is een zondige wereld. Dus ik hoef mij niet te gaan helemaal apart te gaan, helemaal terug te gaan trekken. Oh, ik ben helemaal bang voor, want wie weet, nee. Ik word niet besmet, want ik ben zonder zonde. Ik ben volmaakt in hem. Ja, klaar. Wij gaan juist naar die mensen toe. Ja? Wij gaan juist het evangelie naar ze brengen. Want als wij het niet doen, wie doen we dan? Nou, gaan we mee naar 2 Timotheüs 2 vers 22. Laatste punt. 2 Timotheüs 2 vers 22. Ja. Ik lees even vanaf vers 15. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Zie, we hebben de Bijbel, dat is het woord der waarheid. De hele Bijbel is het woord der waarheid. En nu moet het recht gaan snijden. Dat wil zeggen, op de juiste manier verdelen. Wat is voor mij en wat is niet voor mij? Wil ik weten wat voor mij is? Ga ik recht snijden, ga ik de brief van Paulus lezen. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Zie je? Stel u. Het is allemaal, om ons heen is goddeloosheid. Het zal toenemen. En hun woord zal voorteten. Gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus. Dat is eigenlijk wat ik net zei. Als je dat toestaat en je laat het allemaal gebeuren, het zal voorteten. Kanker, dat eet mensen op, ja. We hebben helaas ook weer voorbeelden gehoord van de week. Het begon met borstamputatie en nu blijkt gewoon, het zit overal. En die één persoon is al dood en de andere persoon, weten we, die is ook al opgegeven. Dus het gaat door het hele lijf, het eet je helemaal op. En dat is ook als wij dingen toelaten in ons denken. En we worden helemaal, ja, en dat heeft ook met de leer te maken, wat afwijkt van Paulus, daarom trek geen ongelijk juk aan, ja. Want als je even open staat, dan gaat het jou op een gegeven moment overnemen. Dan ga je ook zo denken. Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggen dat de opstanding al reden geschied is en verkeren sommigen geloof. Evenwel het vaste fundament God staat, hebben dit zegel. Kijk, wij staan in deze wereld. Is een duisternis. Maar de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Zie je? Noem ik de naam van Christus? Let erop voordat je met mensen praat over de Heer Jezus. Ik met klanten praat ook wel eens. Ja? En dan, ik had van de week ook weer een geintje. Dat je denkt, dan in mijn vlees zou ik echt, nou ja. En dan denk ik, ja, dan heb ik juist lekker heel aangenaam met de koffie, heb ik over de Heer gesproken en alles. En dan kan je beter nog maar 100 euro extra van de rekening aftrekken. Als dat je, ja, omdat mensen kijken dan natuurlijk, die word je op afgerekend. Als je de naam van Christus noemt, sta af van de ongerechtigheid. Stel je voor, en dan zeggen ze tegen mij ook wel eens, nou, dan komt de rekening. Nou, ik hoef geen rekening hoor. Laat maar zitten, hè? Dat zei je ook, hoef geen rekening. Nou. Ik zeg dus altijd nee, maar je zal een keer die denkt, nou, ik heb van de week, ik heb toch iets, nou, weet je wat. Daar gaat je getuigenis. Dat is ongerechtigheid. Sta af. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. En sommige ter ere, sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Geheiligd en bekwaam tot het gebruik des Heren. Wanneer ben je bekwaam tot gebruik des Heren, als je afstaat van de ongerechtigheid. De keus maakt. Ik zeg niet dat je nooit zondigt. Maar dan, vliet de begeerigheden der jonkheid en dan jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde. Met wie? Met degene die de Heren aanroepen uit een rein hart. Wat is iemand die een rein hart heeft? Dat is iemand die staat open ten opzichte van Paulus. Hij weet, mijn hart, ik ben gereinigd, ik ben volmaakt, ik weet dat mijn zonden zijn vergeven. Alles soort dingen, ja. Dat is een rein hart. Ik denk niet, net zoals met de hel, ik kan misschien nog in de hel komen. Of ik moet nog vergeven van zonde dragen. Iemand die het woord en waarde recht snijdt, ja. Hij zegt, dus als ik, wat is mijn punt eigenlijk? Dat je zegt van ja, kies de juiste vrienden. Ja, dat is belangrijk. Dat is, met hun kan je de Heer aanroepen uit een rein hart. En ik weet, het is moeilijk. Het is moeilijk, absoluut. Maar goed, het is... dus ja, genade in praktijk en de jongeren is belangrijk. Het is ook net zo belangrijk voor ons. Ja. Het is niet altijd even makkelijk. Maar toch, bij ons was vroeger altijd, ja, er zitten bijna geen jongeren in de gemeente. Dus het is altijd niet makkelijk en moeilijk, dat weet ik. Het is moeilijk. Dus als je natuurlijk een grote gemeente hebt, als je naar Amerika komt, heb je een gemeente 2500 mensen. Met allemaal veel jongeren. En ja, dat is toch geweldig. Ja, dat is geweldig. Ja, bij ons, nou is het lekker vol hier. En volgende week zitten we weer met één rijtje in. En dan hebben we één jongen in ons midden. Maar goed, ik hou me dan altijd vast. En dat is toch ook voor jullie in de Bijbel. David was een jongeling. En er waren meerdere jongelingen in de Bijbel. Ja? En als je je vertrouwen op de Heer stelt, dan zal je nooit beschaamd worden. Ja? Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. En we danken u, Vader, voor het evangelie. En het is voor ons allemaal, Vader. Het is een... De Bijbel leren recht te snijden en het, Vader, het ook geloven. En ook in geloof, Vader, onze wandel. En natuurlijk, dank u, Vader, dat wij mogen weten dat onder genade ook, dat wij mogen ook gewoon fouten maken. We kunnen ook struikelen. Want we weten dat uw liefde niet minder wordt. We weten dat we niet naar de hel gaan. En dat u ons altijd volmaakt blijft zien. En u bent voor iedereen gestorven. En wij zijn uw kinderen. Wij zijn uw eigendom, Vader. En zometeen gaan we ook zien dat uw genade, die is heel krachtig. Als wij ons maar zwak opstellen naar u toe, Vader, dat u het in ons wilt doen. En dan zullen we ook de vrede van u in ons hart krijgen. En daar dank ik voor. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.